zoekt u op 1 Korinthe 15. En ik wilde met u lezen 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. 1 Korinthe 15 en ik lees u vanaf vers 12. Daar schrijft Paulus, de apostel van de natie, het volgende. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken we ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben we tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt ge nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Tot zover. Wat Paulus hier aan het doen is, is eigenlijk onder bewijs stellen, aantonen wat er aan de orde is. We hebben de eerste 11 verzen in een eerdere predikatie bekeken. En wat Paulus doet is in gesprek gaan. In gesprek gaan met sommigen onder de Korintiërs die zeiden dat er geen opstanding der doden is. En hij heeft dat bewezen. Hij heeft dat in die eerste 11 verzen bewezen door ooggetuigen. En dan staat in vers 12 dat eerste vers wat we nu bekeken hebben. En dan zie je dat Paulus verder gaat. Paulus, waarvan we in de vorige predikatie over datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 15 gezien hebben dat hij een enorme noodzaak in zijn leven voelde, om zoals hij dat zegt in Filippenzen 3, de versen 10 en 11, de kracht van zijn opstanding, van de opstanding van zijn Heer, in zijn leven te zien functioneren. Want Christus is, zegt hij, is niet langer in het graf, maar Christus is verrezen. En hij is verheerlijkt. En wat Paulus vraagt eigenlijk op dit moment in alle zaken die spelen, mag iets van die kracht die hem deed opstaan functioneren in uw en mijn leven. De kracht van die opstanding, iets daarvan nu al in ons leven. Mogen we stuk voor stuk zoals we hier zitten, maar ook als gemeente, reflector zijn, zei ik toen, van zijn heerlijkheid. Dat was heel kort de predikatie van 14 dagen geleden. En dan begint dat vers 12 en dat zegt, indien nu van Christus gepredikt wordt, letterlijk geherouwd wordt, afgekondigd wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, dat hij van tussen de doden uit is opgewekt. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Geen opstanding der doden? Dan logen je dat wat God heeft voltrokken. Dat is wat u en ik om ons heen horen. We horen wel evangelie, maar het is meer een sociaal evangelie. Dat zijn woorden die mensen tegen elkaar zeggen, ja, het doet er eigenlijk niet zo toe of die wel of niet lichamelijk is opgestaan, maar je moet dat geestelijk zien. Die discipelen zijn zich bewust geworden, hij is nou wel dood, maar wat hij ons geleerd heeft, dat werken we verder uit. Dan krijg je zoiets als zijn ideeën over naastenliefde zijn ons een mooi voorbeeld. Maar u hoort om ons heen, geen evangelie dat een lichamelijk opgestane Heer kent. En natuurlijk zijn er die het in alle liefde en in alle waarheid vanuit de schrift prediken. Maar als je dat zo spreekt, hij is niet echt opgestaan. Ik hoorde de monseigneur nog zeggen in een televisieinterview, dat moet u geestelijk verstaan, zei hij tegen de interviewer. En ik denk, wat versta je dan geestelijk als je zegt dat je een dode Heer hebt? Maar Paulus spreekt over die Heer, die is gestorven, die is begraven, die is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En die is verheerlijkt en zit aan de rechterhand van Vader. En die Heer, daar heeft hij het over, die kracht die hem deed opstaan uit het graf. Het is een leeg graf en heel wat mensen verkondigen een graf waarin nog een dode Christus ligt. Maar Paulus spreekt over opstandingskracht. Want als er een dode Christus zou zijn en geen levende Heer, dan is er na Golgotha helemaal niets veranderd. En luistert u maar om u heen naar de dingen die mensen elkaar zeggen. Dan gaat het over dood is dood en verder is er niks. Het is alleen dit leven en dat moet je leven, zelfs uitleven tot het maximale. Een ander zegt, ja, wacht even, ik ben het niet helemaal met je eens hoor. Eigenlijk bedoel ik, ik ben het helemaal niet met je eens. Hè, maar nee, lichamelijke opstanding, zo zie ik dat niet. Ik zie dat meer als, ik ben blij straks dat ik van dat lichaam af ben. Dan mag ik geestelijk verder leven. Dat lichaam zit alleen maar in de weg. Dat zijn mensen die zeggen ja tegen de ziel en nee tegen het lichaam. Dat, hè, wat de ziel zal dan loskomen uit die gevangenis die het lijf dan is, in hun opzicht, in hun opinie, en dan kan je tenminste opgaan in het licht. Dat is heel dat denken dat onze maatschappij doortrekt. U kunt het zien aan de winkels in uw stad of in het waar u woont. U ziet de winkels waarin mystiek wordt verkocht. U ziet de winkels waarin dat nieuwe denken wordt aangepraat. Waarin jonge mensen zich, en oudere mensen ook, laten in die val trappen ze. En ze lopen met tekens om hun hals en met armbandjes en met ringen. Die wijzen naar een hele andere systeem die niets met Christus te maken hebben. En als je mensen aanspreekt en zegt, wat heb je om? Wat heb je daar voor ringetje? Ja, ik vond het een mooi ringetje. Maar het is wel het Verre Oosten denken. Over Tao, het is wel yin-yang, het is al die zaken meer. Mensen lopen met ik weet niet wat om hun nek. Terwijl ze niet weten wat ze om hun nek hebben. Maar we hebben geen onsterfelijke ziel. Al het menselijke redeneren opzij schuivend. We mogen in een wereld die zo denkt, datgene neerleggen wat Paulus zegt. Nee, datgene neerleggen wat God door Paulus tegen u en mij op dit moment wil zeggen. Hij is opgewekt. Het is een leeg graf waar we het over hebben, want hij is opgewekt naar de schriften. We praten over opstanding der doden. En dat is wat de apostel hier breed uit onder bewijs stelt. In een redenering waarvan u misschien denkt, ja wacht even, ik kan hem bijna niet volgen. Maar zo ontzettend helder. Christus is opgewekt. Christus is verrezen. Christus is verheerlijkt en zit aan de rechterhand van God. Paulus is duidelijk. Paulus praat hier en schuift dat u onder de voeten. Niet menselijke woorden, maar Paulus, geïnspireerd door Gods geest, noteert datgene wat dwars tegen het nieuwe tijdsdenken in, wat dwars tegen de occulte onderstroom van deze tijd, klinkt als evangelie, als goed bericht. Het is niet dat het zo is dat er een smalle ontsnappingsroute overblijft voor de goddelijke vonk. Het is lichamelijke opstanding waar Paulus hier zijn vinger bij legt. Het lichaam is geen kerker, is geen gevangenis, is geen kerker voor de ziel. Zoals men leert dat je moet verbranden om die ziel ruimte te geven. U laat zich toch niet bepalen, wij laten ons niet bepalen door wat andere systemen van denken geloven. En ik noem ze niet bij name, maar u snapt heel scherp wat ik bedoel. Dat lichaam, dat ziet God niet als minderwaardig. Er is een lichamelijke onderkant en een geestelijke bovenkant. En die lichamelijke onderkant is eigenlijk maar niks. Paulus legt zijn vinger neer bij datgene wat God zegt. En in die brief, in die 1 Korinthebrief die we nu aan het lezen zijn, waar we over spreken, daar heeft hij al eerder heel scherp gezegd, je lichaam is geen kerker voor de ziel, maar Paulus zegt, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont. 1 Korinthe 6, vers 19. En in 1 Korinthe 6, vers 20 zegt hij dan, en wat een bevrijding zit daarachter. Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt dan God met uw lichaam. Dat betekent dat we ons niet hechten aan allerlei andere zaken. Dat betekent, want hij praat over hoererij en over overspel en dat grote verband daar. Maar dat we ons niet hechten aan zaken die ons afleiden van God. Die ons tot situaties brengen waarin we niet van hem kunnen zijn. Waarin we beseffen dat we de mens die we zijn, zoals we hier zitten, lichaam. Waarin Gods adem, Gods geest werkt, waardoor we een ziel hebben die ons bewust zijn hoe zaken zitten, zo mogen we God lief hebben. Je zou bijna zeggen, heel populair, hoe haal je het in je hoofd? Zegt Paulus, hè? Hoe haal je het in je hoofd? Dat er geen opstanding zou zijn. En als je dat als een gedachte meeneemt, hoe haal je het in je hoofd? Dat er geen opstanding zou zijn. Dan komt Paulus in de versen 13 tot en met 19 met die consequenties. Dat zijn de consequenties als je het afwijst. Dat zijn de consequenties als je tegen het bewijzen door ooggetuigen ingaat. En Paulus legt het neer. Ik praat niet over zomaar iets. We lezen met elkaar niet zomaar een hoofdstuk. We lezen met elkaar het fundamenteelste van het fundamentele. Daar waar het om draait. Wat we niet kunnen ontkennen, of je nou professor of dokter of weet ik van wat bent. Maar de schrift zegt dat Christus is opgewekt. Dat Christus degene is die zit aan de rechter van God. Dat Christus degene is die leeft. We hebben een levende Heer. We hebben geen evangelie die een dode Christus, die geestelijk zou moeten opstaan met zijn ideeën in ons leven. We hebben een levende Heer. Waarom zeg ik dat nou zo? Waarom probeer ik het zo gedreven misschien tegen u te zeggen? Omdat je ervaart hoe vaak we er langs schieten. Het is zo makkelijk om tegen iemand te zeggen, weet je wat jij moet doen? Ik heb nog een goede band voor je. Met alle respect ben ik het helemaal mee eens. Maar soms heeft iemand niets op dat sekke moment aan uw schitterende opmerking, neem deze band mee. Maar degene die met u praat, heeft op dat moment de pure behoefte een trompetstoot te krijgen vanuit dat woord. Je stuurt je kind toch niet naar bed met, je krijgt een band van me. Ik moet nog slapen. Ik moet deze nacht nog door. Ik moet die situatie aankunnen. Ik kan het niet. Of moet je band luisteren? Nee, we moeten zeggen wat we weten. Je moet zeggen, weet je, ken je je positie ten opzichte van God? Weet je wie God is en wat hij voor je doet? Weet je dat hij je gerechtvaardigd heeft in het bloed van zijn zoon? Weet je dat je verzoend mag zijn door zijn dood? Weet je dat je onbeschuldigbaar bent, ten diepste? Weet je, je moet zeggen wat God zegt. Weet je dat God je lief heeft? Je kan soms zo in een bewogenheid bezig zijn dat je iemand iets wil zeggen, dat je het belangrijkste vergeet te zeggen. En terwijl je het zegt, is dat misschien precies datgene. Je bent onberispelijk. Je bent onbeschuldigbaar, zegt de MBG-vertaling. God heeft je lief. God werkt in een machtig plan. Misschien was dat wat degene die dat nodig had wilde horen. We hebben dat nodig. En als je dan je realiseert, hier, die band moet je beluisteren, daar staat het op. Dan is iemand misschien al helemaal erbij, dat wil ik horen, want dat heb ik nog nooit gehoord. We mogen natuurlijk bezig zijn met die banden. Heel fijn om mensenzaken aan te reiken. Het is soms heel moeilijk om het te zeggen en het te laten zeggen door een ander. Op die heerlijke banden die we hebben. Al die rijkdom die God ons uitstalt. Maar God rust ons toe. God geeft ons die kennis uit zijn woord. Om niet tegen iemand makkelijk te zeggen. Ga je goed? Kracht en sterkte. Ik bedoel het allemaal correct wat ik nou zeg. Want ik zeg dat zelf ook vaak. Kracht en sterkte, kracht en wijsheid. Maar we zeggen de dingen tegen elkaar die nodig zijn. Dat hoeft niet alleen in een pastoraal gesprek. Dat mag u ook in het contact dat u hebt. Even dat machtige neerleggen. De Heer heeft je lief. God is een God van liefde. God is een God die je gerechtvaardigd heeft. Je hoeft niet zo op jezelf te zien. Zie op hem die je deed in de Zoon ook voor jou. En dan heb ik hier een mooie band. Uitstallen wat we weten. Zeggen wat we weten. Terwijl we leven wat we weten. In dat verband gaat Paulus hier aan de slag. Hij praat over het fundamenteelste waar we over kunnen spreken. Als we spreken, zou dat mogen klinken. En het hoeft niet alleen, het mag, het moet klinken met Pasen. Maar laten we ons wel bewust zijn, telkens weer wel bewust zijn, dat wat God zegt. Dat wat Paulus hier onder bewijs stelt. Wat hij zegt, hij is opgewekt. Als er geen opstanding der doden zou zijn, zou het niet kunnen zijn opgewekt. In het hele betoog zegt Paulus dat enorm goed neer. En als je het gaat bekijken, en je neemt de structuur, dat is een moeilijk woord voor de manier waarop die versen 13 tot en met 19 in elkaar zitten. Dat is zo knap. Ik doe u even, de tekst mag u zelf wel even wel voor u houden. Ik zet even de structuur voor u neer. Dan zegt hij eerst in vers 13, indien geen opstanding, dan is Christus niet opgewekt. En de versen 14 en 15, komt hij met de consequenties. Dan is de prediking leeg. Dan is je geloof leeg. Dan zijn wij valse getuigen van God. En dan in vers 16 komt hij nog een keer. Indien er geen opstanding is en Christus is niet opgewekt, wat zijn dan de consequenties? Dan is uw geloof ijdel. Dan zijn we nog in onze zonde. Dan zijn degenen die in Christus zijn, ontslapen, omgekomen, verloren. Dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Zo zet Paulus even in de opbouw de zaken neer. 13 met de verklaring 14-15, 16 met de consequenties in 17 tot en met 19. Indien geen opstanding, dan is Christus niet opgewekt. Snap je de consequenties dan? En dat is wat die haarscherp voor u en voor mij neerzet. Snap je de consequenties dan? Want de opstanding van Christus, dat is een fundamentele zaak. En dat is wat we met elkaar zullen hebben gelezen. En indien, zegt hij in vers 14, Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking immers zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Er staat zonder inhoud. Een Grieks woord dat betekent leeg. Krachteloos. Zonder effect staat er dan letterlijk. En dan verwijst een van de exegeten die ik raadpleegde gisteren naar Jesaja 29 vers 8. Waar het gaat om een hongerige. Die droomt dat hij eet. Die droomt dat hij eet. En als die wakker wordt, is die nog steeds onverzadigd. Als Christus niet is opgewekt, dan worden we wakker uit zo'n droom. Maar zo liggen de zaken niet. We mogen heel scherp zeggen dat wat de schrift zegt. En alle geleerde woorden opzij schuiven. We zeggen wat de schrift zegt. En dan is prediking, dan is geloof gebaseerd op dat wat het woord zegt. En een heel moderne kreet is, ja, dat zeg je nou wel, maar dat wil je erg graag. Dat is projectie, heet dat in de psychologie. Nou, projectie, ga maar verder. Wat ik hier sta te houden is geen projectie. Mijn wensen die ik op een bepaalde manier onder woorden breng. Maar het is dat wat de schrift zegt. Het is dat wat Paulus woord voor woord heeft neergeschreven om woord voor woord onder uw voeten te krijgen. U mag weten hoe het zit. U mag leven hoe het zit. U mag weten. Het is geen droom. Het is realiteit. Ik droom niet van een leeg graf. Ik weet van een leeg graf. Ik weet van Christus die is opgestaan. Ik weet hoe zaken zitten. En u en ik die dat mogen weten, die dat mogen leven, die in het contact met anderen verder gaan. We zijn geen valse getuigen. We zijn getuigen aangaande God. We spreken en we schrijven Paulus na en we zeggen dat is wat God tegen u te zeggen heeft. Want u en ik verwachten hem. U en ik weten wie hij is. U en ik kennen een God die alles op zijn plaats zet. God niet alleen de schepper, want die kennen ze nog wel. Maar God niet alleen als schepper, maar als vader die lief heeft. Die omziet naar zijn zonen en daarbij de dochters insluit. De vader die u en mij op het oog heeft. De vader die we in enorm verdriet soms ineens herkennen als degene die er is. En die ons draagt. Soms is een klein dingetje. Joden hebben dat scherp voor elkaar. Als die 's morgens bij het ochtendgebed het gebedskleed omslaan. En ze zouden zijn vergeten. Stel dat een Jood vergeet dat de Messias komt. En hij slaat zijn gebedskleed om. Dan ziet hij aan de vier hoeken van zijn kleed. Die iets te lange draad aan de kwast. Die hem herinneren mag aan zijn Messias die komt. Heel simpel, in hele simpele dingen wordt een Jood door datgene wat God in het Oude Testament Mozes heeft laten noteren aan hen herinnerd hoe hij de zaken mag doen. U en ik moeten weten wat God zegt. U en ik mogen elkaar soms een klein symbooltje geven. Zoals die kleine voetjes die we gaven en geven aan vrouwen die in verwachting mogen zijn. Hè, voetjes van een kindje van 10 weken. Zo zijn er ook andere voetjes en ze zijn binnenkort op de boekentafel. Voetjes, volwassen voetstappen. Die je soms meegeeft of mee kunt geven aan het eind van een pastoraal gesprek. Denk dan niet dat je het alleen hoeft te doen. Want op het moment dat je achterom kijkt op het strand en alleen maar voetstappen ziet, één paar voetstappen, dan zijn dat niet de jouwe. Dan zijn dat de voetstappen, u kent het beeld waarin God jou draagt. Een beeld soms waar je wat mee kan doen. Een beeld soms dat je meegeeft als ouders hun kind voorstellen van dat handje waarin dat kind ligt. Jij ligt in die hand. En dan kan het zijn in uiterste depressie en in grote angst dat je je vastklampt aan dat handje met dat kleine babytje erin en je realiseert je, Heere, zoals dit beeldje. O Heere, maak me bewust dat ik zo ben in uw hand. Dat hoe diep het ook gaat, Heer, het niet uit uw hand loopt. Dat hoe diep het ook moet, Heer, dat het niet dieper gaat dan u nodig vindt. En uit die hand kom ik nooit. Ik niet. U niet. Degene in nood niet, maar ook degene in vreugde niet. Degene die wel doet wat God zegt en degene die niet doet wat God zegt. We hebben alleen het immense punt. We mogen weten dat God liefde is en ons in zijn hand heeft. En zo mogen we man zijn. Zo mogen we vrouw zijn. Zo mogen we vader zijn. Zo mogen we moeder zijn. Zo mogen we grootouders zijn. Zo mogen we, zo God het geven, alleen staan. In de gemeente met hem aan je kant. Want je bent niet alleen. Je bent niet onvolkomen in die zin, maar God is er en God heeft je lief. God is een God die werkt in liefde. En ik vlucht vaak naar God toe om datgene wat er is en wat ik niet begrijp. Om datgene waarvan ik denk, Heere, één ding, dat handje, het loopt er niet uit. Ook in het leven niet van jonge mensen die hun eigen weg menen te moeten gaan. Ook niet in het leven van oude mensen die denken het niet nodig te hebben. Weten, dat handje. Zo zit het. En zo blijft het. Het gaat niet buiten u om. Daar heb ik soms heel erg veel behoefte aan. Als kinderen eigenzinnig zijn. En denk niet aan mijn kind of mijn kinderen. Ik spreek over uw kinderen en mijn kinderen. Algemeen kinderen van de gemeente. Als kinderen eigenzinnig zijn, net woord voor eigenwijs, en hun eigen weg menen te moeten gaan met alles wat het betekent, dan denk ik dat je als ouders, dan denk ik dat je als mensen eromheen maar één ding doet, dat is God aanspreken. Dat is met God erover praten. Dat is niet achterloos je schouders ophalen. Dat is in liefde met elke vezel betrokken zijn. Of je er nou betrokken bij bent of niet. Maar vanuit liefde voor dat kind. Vanuit liefde voor die ouders die in die moeilijke situatie verkeren. Vanuit liefde voor mensen die een weg moeten gaan. Waarbij je af en toe denkt, o Heere, als ik niet zou weten. Als ik niet zou weten wie u bent. Dan zou ik misschien wel in paniek raken. Om dat niet te hoeven. Want ik ken het woord. U kent het woord. God, zei Cor van Hoeven altijd, degene die hij wilde geven, die gebruikt om gemeente Ebenezer te... God kan het zich permitteren. Zo, Heer. Dat is wat. Het is nog waar ook. Hij kan het zich permitteren. Want wij zien heel beperkt, misschien een millimeter vooruit... Maar hij ziet niet alleen de stap die komen moet en die wij nog niet zien. Hij ziet al die stappen die nodig zijn op weg naar het einddoel dat hij wil bereiken in dat leven. O Heer, leg ons dat maar goed uit. Leg ons dat maar heel scherp uit. We willen getuigen van u zijn aangaande God. Dat soort zaken goed weten. Dat soort zaken op het goede moment goed kunnen spreken. Dat is wat ik hoop dat God ons geeft. Dat we als gemeente dat mogen doen. Dat we als leden van een gemeente die het lichaam van Christus is, dat op onze plek in ons leven mogen doen. Naar degene toe die God in ons midden zet. Of in ons leven zet. Naar degene toe die God om ons heen geeft. We zijn geen valse getuigen. Het is niet onwaar wat we zeggen. Paulus maakt ons niks wijs. Maar Paulus legt neer wat hij van God moet doen. We getuigen niet tegen God in. Maar Paulus is, en wij mogen dat na hem zijn, getuigen aangaande God. Weten wat God zegt. En God is de God die de Christus heeft opgewekt. En het is de Christus die nu zit. En wij mogen hem kennen als onze Heer, aan de rechter van Vader. Het is heel scherp weten wat het woord zegt. Niet in de zin van intellectueel goed op de hoogte zijn, want kennis kan heel erg snel opblazen. Maar het niet alleen weten in die 15 centimeter tussen oren, maar het ook mogen leven. En dan Paulus zegt dat, indien Christus niet is opgewekt, vers 17, dan is uw geloof zonder vrucht. Ijdel, het lijkt wel iets, verbeelding die nooit werkelijkheid wordt. Staat er zo even een signaalstoot in de concordante vertaling. En er staat dan bij, Romeinen 4, vers 25. Ons, heeft Paulus dan gezegd, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Mensen, lief, dat is wat we moeten horen. Om onze overtredingen. Overgeleverd, opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 5. Gerechtvaardigd in zijn bloed. Dank u wel, Heer. Onbeschuldigbaar. Dank u wel, Heer. Verzoend door de dood van de Zoon. Dank u wel, Heer. Dat is geen verbeelding die nooit werkelijkheid wordt. Dat is niet ijdel, staat er, een ander woord dan leeg. Dat is niet ijdel. We zijn niet meer in onze zonde. Waarom? Omdat we het woord kennen. Omdat we weten wat Paulus zegt. En Paulus laat hier aan die sommigen onder de Korintiërs. En Paulus laat hier aan allen die het willen horen. Maar Paulus is irritant. Paulus, daar kom je met alles in aanraking. Paulus snijdt haarscherp aan wat mensen in hun waanwijsheid menen te moeten ontlopen. Paulus legt haarscherp de vinger waarvan mensen zeggen, nee, dat wil ik niet. Maar Paulus gaat dwars door menselijk denken heen, dwars door menselijke ijdelheid heen. Paulus raakt ons hart. En het is niet, wat het resultaat is, is niet leeg, is niet inhoudsloos. We mogen zijn wie God wil dat we zijn. Wat zegt u in uw woord? O Heer, mag ik het me dan realiseren? En dan zegt hij, we zijn niet meer in onze zonde, zoals in vers 17 gemeld staat, als Christus niet is opgewekt. En dan komt hij met drie beloften naar u en naar mij toe, waar wij mee mogen rekenen, omdat de zaken zo in elkaar zitten. Er zijn drie beloften waar we als gemeente op mogen staan. Dat is het fundament, daar komt het, punt 1. Als Christus niet is opgewekt, wat is er dan veranderd? Dan topt de oude mens maar voort. Maar Paulus zegt toch in 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. U weet toch wat er staat geschreven? U weet toch wat Paulus zegt? Ja, u zegt, heb je hem weer met Paulus? Ja, ik zou het eigenlijk moeten zeggen, Gods woord zegt, de apostel zegt, maar ik kan het niet laten. Want in de brieven van de apostel worden zaken gezet. Als we daar nou eens naar zouden luisteren. Dan is dat balsem voor je ziel. In moeilijke omstandigheden. Dan is dat bemoediging. Waar mensenwoorden alleen maar tekort kunnen schieten. We mogen weten hoe zaken zitten. We mogen weten dat Christus is opgewekt. Er is iets wezenlijks veranderd. Het is niet meer dat oude. Maar het mag het nieuwe zijn dat doorbreekt. We mogen ons bewust zijn wat de schrift zegt. We mogen gered worden, zegt Paulus ook in Romeinen 5. In zijn leven. En we geven het al doordat hij leeft. Maar het is gered worden in zijn leven. Eerste. Twee. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren, omgekomen, staat er letterlijk. Maar Paulus die zet daar een signaal tegenaan. Die steekt de bazuin, zeg maar, van wat het woord zegt. En dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, dat hij ons niet onkundig laat, betreft hen die ons slapen, opdat we niet bedroefd zijn, zoals andere mensen die geen verwachting hebben. We hoeven niet bedroefd te zijn. We mogen weten hoe het zit. U en ik mogen ons bewust zijn dat wat er ook gebeurt, leven of dood, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niet van te scheiden, ook door de dood niet. Dan betekent dat, Heer, want dat zeg ik dus nu duidelijk, ook door de dood niet. Dat betekent, Heer, als het moment komt dat u de gemeente haalt, dan weten we vanuit 1 Thessalonicenzen 4, dat dan eerst opstaan, dat eerst gewekt worden door God, degene die in Christus ontslapen zijn. Dat dan degene die overblijven in een nu veranderd worden. En dat we tezamen, tegelijk, de Heere, in wolken tegemoet gaan. Dat is geen verbeelding. Dat is geen vals getuigenis. Dat is zeggen tegen u wat het woord zegt. Dat is u bepalen bij datgene wat God zegt. Het is in Christus zijn we ons dat bewust. We zijn in Christus en datgene wat ons overkomt. Het zij leven, het zij sterven. Wachtend op zijn spoedige komst. Het is over de dood heen dat God zal doen wat hij zegt. Van die liefde kan zelfs de dood niet scheiden. En als derde signaal, heel wezenlijk, wat er in wezen in vers 19 staat, indien wij in dit leven onze verwachting in Christus hebben, staat er lekker, en er is alleen dat, staat er dan als je het heel vrij vertaalt, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. We hebben een zekere verwachting in Christus. Hij redt, dat weten we zeker, uit het komen van de toren, dat is straks. Hij heeft gered, dat is 2000 jaar geleden. En hij redt me dagelijks in situaties, en u, dagelijks in situaties. God maakt zijn woord waar. God weet van uitrending. En zo mogen u dat ook weten. En dan heeft hij heel lang, heel uitgebreid stilgestaan in die versen 13 tot en met 19 bij de implicaties van het feit, hè, als Christus niet is opgewekt, dan, en dan sluit hij het in vers 19 af en dan gaat hij verder met de realiteit verkondigen als heraut van Christus opstanding. En dan kom ik bij dat vers dat ik u graag als laatste wil laten klinken. Dat is dat 20e vers. Maar nu, je mag ook vertalen, thans echter, Christus is opgewekt uit de doden. Mensen hebben onderzocht hoe zaken zitten. Mensen hebben geconcludeerd op grond van wat ze met hun ogen zagen. Het is hopeloos. Het is verloren. Het is een vertwijfelde zaak waar mensen mee bezig zijn. Want de dood doordringt ons bestaan. En de dood berooft ons ook soms nog van het weinige dat we hebben. En dwars tegen dat denken in van mensen die het in hun eigen wijsheid zoeken, zegt God, thans echter, Christus is opgewekt uit de doden. Die dood die als inbreker in ons bestaan is. Maar de dood heeft het laatste woord niet. Mag ik het met een grap zeggen? De dood heeft geen eeuwig leven. Thans echter, Christus is opgewekt uit de doden. Dat mogen u en ik ons realiseren op dit moment. En staande blijven in ons verdriet. Staande blijven in die diepe weg die God gaat. Het was bij Job zo. Het was bij Abraham zo. Dat God zich betoonde degene die hij was. Belangrijk om te weten. En het blijft niet zo. Want we weten dat uiteindelijk dat door zal dringen in die totale mensheid. Christus. Thans echter. Christus is opgewekt uit de doden. De zaken zijn veranderd. Dat is een hele belangrijke zaak. De zaken zijn veranderd. Colossenzen 1 vers 18 zegt dat Christus de eerstgeborene uit de doden is. En datgene wat de schrift zegt, is dat opstanding werkelijkheid is. Hij zegt heel scherp hoe zaken zitten. Hij stierf voor zondaren. Hij stierf voor u en mij. Hij stierf voor een kosmos die zijn eigen weg dacht te gaan. En allen zullen uiteindelijk diezelfde vrucht krijgen. Het is thans echter. Thans echter. De zaak is veranderd. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Christus is opgewekt uit de doden. We kunnen lezen wat Colossenzen zegt. In vers 3, de eerste vier versen die u voor uzelf maar eens moet nalezen. Maar het zijn die enorme signalen die Paulus geeft in zijn brief. Het zijn die enorme dingen die u en ik mogen weten. Maar hoe kan je dat dan? Hoe zit dat dan? Hoe zit het dan als je dat nou zo zegt? Want ik zie het toch om me heen? Maar we hebben het woord. Ik kijk niet zo erg om me heen. We kijken met elkaar in de schrift. We laten ons bepalen door wat er in de schrift staat. Als studerend in de vakantie bezig zijn met allerlei dingen die ik bij me had, een koffer vol met boekjes, kwam ik een boekje tegen van dominee Gunning. En in dat boekje van hem, dit grote verhaal, geeft hij het voorbeeld wat ik u graag op dit moment wil navertellen. En ze denkt maar aan een trein. Want het is wat er staat hier. He, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. En dan klinkt er gelijk bij, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. En dan komt al die rest. En ze denkt maar aan een trein die in een berggebied, hij vergelijkt het met Oostenrijks, ondergronds is gegaan. En op het moment dat de machinist met die trein, met al die wagons met toeristen, met al die mensen die er zitten, als die de tunnel uitkomt, staat het sein op rood. De machinist stopt. De locomotief staat in het volle licht van de dag die heerst na de tunnel. Christus als eersteling. En al die wagons die erachter zitten, die staan nog voor dat rood. Die staan nog geblokkeerd. Die kunnen niet verder. Als je nou gaat kijken om je heen, dan zou je zeggen, dat is waardeloos. Tunnel, donker, het is niet waar. Maar er is wel een bewijs. Het is Christus als eersteling. De locomotief is uit de tunnel. En aan die locomotief zitten de wagons vast. Het is Christus als eersteling. Je komt eruit, want op het moment dat het sein op groen springt en de trein optrekt, zullen de reizigers in de wagons zien dat het waar is. Er is licht. Er is zicht op datgene waar ze voor met vakantie waren. En zo mag God het ook in ons leven doen. De eerste is eruit. De locomotief staat al in het volle licht. En de hele mensheid, in Adam alle sterven, in Christus alle opstaan. De hele mensheid, in verschillende wagons, zit achter de locomotief Christus. En straks komt het signaal dat God zegt, trek maar op. En als dan de locomotief waar alles aan vast zit, de tunnel uitrijdt, dan komen in de orde die God geeft, stuk voor stuk, de wagons uit de tunnel. En dan zullen we tegen elkaar zeggen, ha, zie je het? Wat God zegt is waar. We hebben het toch tegen elkaar gezegd? We hebben het toch gezocht in wijsheid bij de schrift? Eerst wij. En dan kijken we om en dan weten we hoe het zit. Daarna komt dat volk van God. Daarna komt uiteindelijk komen ze er allemaal uit. Want alles zit vast aan die locomotief. Je bent straks aan de beurt. Maar het is ieder op zijn beurt. Het enige waar we op wachten. Dat is op het moment dat God de locomotief het signaal geeft oprijden. Dan springt het licht dat ho zegt op. En zegt, go, kom maar, rij maar op. En als Christus oprijdt, dan zit alles aan hem vast. En dan komen we op ons beurt, uit die tunnel. De gemeente die het lichaam van Christus is. Allen die aan Christus ontslapen zijn. Zijn volk, met wie God een weg gaat. Die soms heel erg diep is, als je zo kijkt. Je moet je niet ergeren aan dat wat je ziet. Je moet niet kijken met mensenogen. Je mag kijken naar het volk en zijn leiders in het besef. Wat een geluk. Eén weg zal God nooit afstoppen. Dat is de weg naar hem toe. Er komt het moment dat het volk zal schreeuwen om zijn Heer. Als het licht op groen springt, voor hen zal die er zijn. Daarom bidden we voor Israël. Daarom bidden we dat God tot zijn doel komt met dat volk. Dat is onze betrokkenheid, niet bij de politiek. Want ook die politiek, die werkt God uit door mensen heen. Maar Gods politiek is een politiek van liefde. Zijn gemeente als instrument. Zijn volk als instrument van heilshandelen hier op aarde. Die twee instrumenten, daar werkt God doorheen om uiteindelijk te komen waarvan Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 vers 28. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. En dan komt daar dat absolute. Dan komt dat datgene waar alles naartoe werkt. Dat is dat moment van alles overheersende liefde van God uiteindelijk voor een ieder. Geen nirwana, geen onbezield, onpersoonlijk, ontlichaamd, ontmenselijk bestaan. En een opgaan in een grote oeroceaan van energie. Maar bij hem mogen zijn, aan zijn hart mogen rusten, in volle overtuiging zeggen, ja Heer, zoals u het gedaan heeft, was het goed. Dan zal God zijn, datgene wat hij neerlegt in u en mijn leven, dan zal die zijn, alles in allen.